Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. En hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en alle die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is de heer Erwin Verboom, diaken van dienst is Ellie Douwers en mijn naam is Kees Hoging, ik ben ouderling kerkrentmeester. Ik heb aanvullingen nog op de kerkbrief. Aankondiging van een overlijden. Mevrouw Ria Thijssen-Klop is gisterenmiddag 10 januari in de leeftijd van 81 jaar overleden in Reobot in Wapenveld. Informatie over de begrafenis is nog niet bekend. Haar echtgenoot, de heer W. Thijssen, is vanuit het Isla ziekenhuis verhuisd naar Reobot in Wapenveld. Komende week vieren wij weer avondmaal. De tafel hiervoor in de kerk is de tafel waaraan wij vieren en samen kunnen eten. Vanmorgen liggen er graan en druiven. We worden daarmee opgeroepen en uitgenodigd voor de viering volgende week, als wij aan deze tafel de maaltijd van de Heer vieren. Als teken van liefde nodigt Christus iedereen, van jong tot oud, aan deze maaltijd. Want Hij heeft gezegd, ik ben het brood van het leven. Wie in mij gelooft en van dit brood eet, zal leven. Laat dit teken van Gods liefde voor mensen ons geloof versterken. Wees daarom welkom. Aansluitend aan de dienst volgende week kunnen we bij elkaar op de koffie. Het zou fijn zijn als we dat op grote schaal bij elkaar kunnen gaan doen. De bloemen gaan vandaag als goed van ons allen naar Els Hoging, wijk Keuterstraat. En we beginnen de dienst met een moment van stilte waarna we zingen, zoek de stilte, vind de ruimte. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
deze mooie winterse zondagmorgen zoeken we de stilte. Proberen we de ruimte te vinden. Ruimte die wij kunnen delen. Ruimte waar de Geest ons geleidt. En in de wetenschap dat wij er niet alleen voor staan, mogen wij belijden dat onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En in dat geloof wensen we elkaar toe genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Het is vandaag de eerste zondag na Epifanie, de doop van de Heer. En het thema voor deze viering is gewoon anders. En Paul heeft dat ook al aangegeven op het bord door de A om te draaien. We volgen de lezingen volgens het leesrooster. Dat zijn er deze zondag 3. We lezen uit Jesaja, uit Matthäus en uit Handelingen. Het zijn 3 teksten die aan elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk gaat het om de werking van de Geest en dat wat dat teweeg kan brengen. En we zingen liederen die daarmee te maken hebben en die iets zeggen over het plan dat God met deze wereld heeft. En als je er in die termen over spreekt, zou je ook kunnen stellen dat er op dit moment veel in de wereld gebeurt dat niet past in dat plan. En het is daarom goed om deze dienst te beginnen met een gebed om de nood in de wereld. Een gebed om ontferming. Laten we bidden. Vader in de hemel, er gebeurt zoveel om ons heen wat ons zorgen baart. Daarom bidden wij om ontferming. Vanwege alles wat er in onze grote wereld gebeurt. Aan oorlogsgeweld, aan economische strijd, aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten, aan schending van natuur en milieu. We bidden om ontferming. We bidden om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. We bidden om ontferming vanwege alles wat er om ons heen gebeurt, in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt, aan ruzie en verbaal geweld, aan onbegrip en stilzwijgen, aan schending en misbruik. Wij bidden om ontferming. Wij bidden om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. We bidden om ontferming vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, diep in ons binnenste, waar anderen vaak geen weet van hebben, aan innerlijke strijd en onzekerheid, aan schaamte en schuld, aan eenzaamheid. Daarom bidden wij om ontferming, om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Zie ons aan. Zie de wereld aan. Wij kunnen het niet zonder uw plan met deze wereld. Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen een loflied. Heer, het licht van uw liefde schittert. Lied 289. Laten we stil worden voor God voordat wij de Bijbel openen. Goede God, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepte. En door uw Zoon mogen wij staan in uw luister. En in dat besef worden we aan het begin van deze viering een moment stil. We maken ruimte voor u, luisteren naar uw woord, zingen liederen over uw belofte voor deze wereld en onszelf. Wij bidden u, open in deze dienst uw woord voor ons en vuur ons aan met uw geest van licht en leven, opdat wij hoopvolle getuigen zullen zijn van uw komende rijk, van recht, vrede en heelheid van uw schepping, omdat het ook anders kan. Amen. Het is tijd voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. En ze nemen het licht mee. Fijne dienst gewenst. Onze lector is vanmorgen Murielle Stijf. Zij zal met ons lezen uit Jesaja, Matthäus en een gedeelte uit Handelingen. En na de eerste schriftlezing zingen we een prachtig lied van Sela. En na de tweede en derde lezing zingen we over de koning van de Joden.
We lezen met elkaar uit Jesaja 42, de versen 1 tot en met 7. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven en het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken, tot hij op de aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan alle die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten, uit de gevangenis. We lezen uit Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde: toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. De laatste lezing komt uit Handelingen 10, de versen 34 tot en met 38. Daarboven staat de doop van Cornelius. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met de kracht bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Tot zover de lezingen. We zingen met elkaar lied 526.
Thank you.
Lieve mensen van de ontmoetingskerk, mensen van God. Er zijn van die momenten waarop de Bijbelverhalen ineens verrassend dichtbij komen. Niet als oude teksten uit een ver verleden, maar als spiegels waarin wij onszelf herkennen. Vandaag leggen we 3 van die verhalen naast elkaar. Jesaja 42, het gedeelte uit Matteüs over de doop van Jezus en een tekst uit Handelingen over de ontmoeting tussen Cornelius en Petrus. 3 verhalen, 3 tijden, maar 1 beweging van God. Een beweging die gewoon anders is. En misschien hebben we die beweging wel harder nodig dan ooit. Het eerste deel dat we lazen is van de profeet Jesaja. Wanneer Jesaja zijn profetieën uitspreekt, leeft Juda in een tijd van politieke dreiging en morele verwarring. De grote wereldmachten, vooral Assyrië, schuiven als donkere wolken over het land. Het volk voelt de druk van buitenaf, maar ook de leegte van binnenuit. Leiders die rechten met voeten treden. Een samenleving waarin de kwetsbaren worden vergeten. En een religie die nog wel de vormen bewaart, maar het hart kwijt is. Het is een wereld waarin angst en machtspolitiek de toon zetten. En als we vandaag de dag om ons heen kijken, herkennen we veel van Jesaja's wereld. Ook wij leven in een wereld, in een tijd van geopolitieke spanning, groeiende tegenstellingen, onzekerheid en maatschappelijke vermoeidheid. Met ongeloof en onmachtig kijken we naar het spel dat Amerika, Rusland en China spelen. De roep om leiders die het anders gaan doen klinkt, terwijl tegelijk veel mensen zich afvragen waar nog echter rechtvaardigheid te vinden is. We zien gebrokenheid in systemen, in relaties, in mensen. En we zoeken naar houvast. En Jesaja benoemt die werkelijkheid zonder omwegen. En hij opent een venster naar Gods toekomst. Midden in die dreigende wereld introduceert Jesaja een verrassende figuur, de dienaar van de Heer. Niet een koning die met geweld orde afdwingt, maar iemand die recht brengt, zonder te schreeuwen. Een dienaar die geroepen is om licht te zijn voor de volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden, zachtmoedig en vastberaden. Het maakt duidelijk wat de bedoeling van God met deze wereld is. Het is een radicaal andere manier van macht uitoefenen. Geen brute kracht, maar helende aanwezigheid. Geen onderdrukking, maar herstel. Geen angst, maar hoop. De Eeuwige doet het gewoon anders. Het volk van Israël, maar ook wij worden uitgenodigd om anders te kijken. Naar Gods manier van werken. Naar de roeping van zijn volk en naar de weg van de dienaar. Een weg van recht, niet gedreven door angst, maar door Gods geest en een toekomst die daardoor dichterbij komt. En God zegt, ik neem je bij de hand en ik zal je behoeden. Deze dienaar hoeft het niet alleen te doen. God draagt, leidt met een korte ei en ademt mee. En dat geldt als we het klein maken ook voor ons. Het is een belangrijke steun in de rug. Misschien wel juist nu, op momenten dat we het niet meer zien zitten. En bij de Jordaan wordt dat beeld concreet. Jezus laat zich dopen door Johannes. Niet omdat hij reiniging nodig heeft, maar omdat hij zich solidair maakt met ons. Hij stapt in onze wereld, onze gebrokenheid, en sluit aan bij onze vragen en verlangens. Na zijn terugkeer uit Egypte, kind was hij toen nog, hebben we amper of niets van hem gehoord of gezien. En nu verschijnt hij ineens tussen de mensen die zich rond Johannes hebben verzameld. Johannes de Doper, de man die profeteerde over de koning die terug zou komen. En waarvoor de weg van het recht vrijgemaakt moest worden. De mensen luisteren naar het verhaal van Johannes, worden geraakt door het perspectief, de hoopvolle aankondiging en wachten op hun beurt om gedoopt te worden. Een doop die niet verward moet worden met de christelijke doop die wij kennen. Het dopen van Johannes was een ritueel dat het verlangen tot bekering uitdrukte en de voorbereiding was op iets veel groters, de komst van de Messias. Ik doop u met water, maar hij die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest. Niemand zal Jezus daar in die menigte gekend hebben. Een gewone man, uit een dorpje uit de omgeving, zoals vele anderen. Met de wetenschap van nu is het een bijzonder beeld, waar al heel wat schilderijen aan gewijd zijn. Een onopvallende figuur, daar aan de oever van de Jordaan. Geen wonderen, geen discipelen, geen preken. Gewoon in de rij, wachtend op zijn beurt. Jezus laat zich zien op een plek waar mensen, misschien door wanhoop gedreven, zich opstellen in rijen, hopend op een beter leven. Om gedoopt te worden en te luisteren naar het perspectief dat Johannes schetst. De komst van de Messias. Daar waar het volk al zo lang naar uitkijkt. God begint iets nieuws. En Jezus is daar onderdeel van. Hij staat tussen de mensen in de rij. Hij is erbij. Ik moest denken aan onze rijen bij de voedselbank. De rijen voor de hulploketten in de jeugdzorg. De rijen met vluchtelingen voor de grens. En al die rijen van mensen die in de problemen zitten. Mensen die de wanhoop nabij zijn. Ook hopen op een beter leven. En reikhalzend uitkijken naar een andere setting. Een plek of een moment waar het geluk hen weer kan toelachen. Zou Jezus ook in deze rijen staan? En wat zou dat betekenen voor die rijen? Jezus laat zich dopen, niet omdat hij iets recht moet zetten, maar omdat hij zich verbindt met ons, met de wereld zoals hij nu is. Hij gaat in het water staan, waar mensen hun schuld komen belijden, midden tussen hen in, om de gerechtigheid te dienen, zegt Jezus. Het is een prachtig voorbeeld en een voorproefje van dat wat hij te brengen heeft. In alle eenvoud, gewoon tussen de mensen. Je kunt hem aanraken, gewoon anders dan je van een koning zou verwachten. Hier bij de Jordaan gebeurt eigenlijk wat wij vanmorgen zongen met dat prachtige lied van Selah. Ik zal er zijn. God zegt het tegen Jezus en in hem zegt hij dat ook tegen ons. En tegen een ieder die in de rij staat voor een beter leven. Ik ben er. Ik zie je. Ik verbind mijn naam aan jou. En na de doop gebeurt er iets heel bijzonders. De hemel gaat open en de geest daalt als een duif op hem neer. En er kwam een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Een stem uit de hemel die spreekt over een geliefde zoon en het vinden van vreugde. Het zegt iets over goddelijke compassie. Het zijn de woorden uit Jesaja. Het is ook een uniek moment waarin Vader, Zoon en Heilige Geest samenkomen. Het is het begin van alles. Vanaf nu gaat Jezus op weg en legt hij de route af door de woestijn, door het land van Israël, op weg naar Jeruzalem. Jezus is de geliefde Zoon, waar de Geest op neerdaalt. Maar hij is tegelijk ook de dienaar die het recht en licht brengt. Het past bij het koningschap waar we vanmorgen ook over zongen. En bij de dienaar waar Jesaja het over heeft. Hij ziet mensen die anderen over het hoofd zien. Het verhaal is daarmee niet helemaal af. Als je heel cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen: het is fijn om te weten dat Jezus nabij is, maar ik heb nog steeds geen brood op de plank. Of het is een troostrijke gedachte dat God naar ons omkijkt. Maar ik sta nog steeds in de rij voor de grens, omdat ik het land niet in kan. Het is de vraag die je wel vaker hoort. Waar is God als je hem nodig hebt? Hoe terecht zijn dit soort vragen? Hoe lang moet het nog duren voordat het plan van God werkelijkheid wordt? Tussen de boodschap van Jesaja en de doop van Jezus zat ook iets van 800 jaar. Het is wel even slikken. Het is misschien ook iets om moedeloos van te worden. En toch, we lezen vandaag ook een stuk uit Handelingen. Petrus predikt en refereert aan dat wat Christus heeft gedaan. Ook daar gaat het over de geest. En dat wat dat betekent voor deze wereld. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe de geest grenzen doorbreekt en aan het werk gaat. Het raakt precies aan de overgang van Johannes' doop met water, als met de profetische boodschap, naar de doop in de Heilige Geest. In de periode na de hemelvaart staan we ineens in het huis van Cornelius, een Romein, een buitenstaander. We lazen slechts een aantal versen uit Handelingen 10. Het is een hoofdstuk dat u thuis echt eens nog eens helemaal moet lezen. Een bijzonder verhaal over visioenen, verlangen om erbij te horen en een voorbeeld van hoe God mens bij elkaar brengt. Voorafgaand aan het deel dat we vanmorgen lazen, is onder andere te lezen dat Petrus een visioen krijgt, waarin een stem zegt dat hij ook iets moet eten wat verwerpelijk is en onrein. Hij protesteert, maar in het visioen zegt een stem dat wat God rein heeft verklaard niet als verwerpelijk beschouwd mag worden. En Cornelius krijgt ook een visioen en de oproep om contact te zoeken met Petrus. Petrus wordt vervolgens geroepen om naar het huis van Cornelius te gaan. En dat doet hij schoorvoetend. Maar daar dringt tot hem door dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook. En Petrus mag daarvoor letterlijk en figuurlijk een boodschapper zijn. Het is mooi om te zien en een belangrijk gegeven dat God mensen bij elkaar brengt. De preek van Petrus is kort en krachtig en benadrukt dat Jezus werd gezalfd met de geest en dat hij vervolgens bevrijdend en vredebrengend rondging. De geest valt vervolgens op Cornelius en zijn huis, nog voordat Petrus het kan bevatten. Het is alsof God zegt: mijn licht is voor iedereen, mijn dienaar is voor alle volken. Mijn recht stopt niet bij jullie grenzen. Er zitten een aantal relevante dimensies aan dit verhaal. Ten eerste het gegeven dat duidelijk wordt dat de eeuwige een God is voor iedereen. Of je nu tot het Joodse volk behoort of een zogenaamde buitenstaander bent. God maakt geen onderscheid. En doet het vanuit Joods perspectief ook in deze sfeer volstrekt anders. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, of je binnenstaander bent of buitenstaander, iedereen die hem zoekt, is welkom. Het andere, en misschien is dat nog wel veel baanbrekender, is dat God de automatismen die bij het Joodse geloof horen. Als je het hebt over dat wat rein is en de rituelen die daarbij horen, doorbreekt. Het is voor Petrus vastzitten in zijn eigen vooroordelen, zijn eigen rituelen en automatismen, een eye-opener van de bovenste plank. Petrus moet het anders doen, op een manier die ver afstaat van zijn gewoontes, manieren van denken en leven. Saillant detail is, overigens, dat de doop pas plaatsvindt nadat de geest over het huis van Cornelius is neergedaald. De doop van en de geest horen bij elkaar. Maar de volgorde is niet mechanisch. Het gaat niet om het ritueel, maar om de daad. Het is een keerpunt voor Petrus. Een keerpunt voor de Joodse gemeenschap. Maar ook een sleutelmoment voor de kerk van vandaag en voor ons. En het is natuurlijk hartstikke mooi om te horen dat er een plan is voor deze wereld. Dat God het anders wil dan dat het nu gaat. En dat het uiteindelijk ook goed zal komen. Ook dat je daar vertrouwen in mag hebben. God is erbij. Hij ziet je en hij houdt je hand vast. Dat is een troostrijke en bemoedigende gedachte. Maar het bezoek van Petrus aan Cornelius voegt daar nog iets heel belangrijks aan toe. Het is niet alleen voor de mensen die zich afvragen waar God is als je hem nodig hebt belangrijk, maar ook voor ons. Het gaat niet alleen om de boodschap die Petrus daar verkondigt, maar ook om het feit dat God mensen bij elkaar brengt. En de acties die daar vervolgens op volgen. De grens overstappen. Rituelen loslaten. Een gebied betreden dat buiten de comfortzone zit. En er zijn voor een buitenstaander. Want God doet het inderdaad anders. Maar daar heeft hij Petrus voor nodig. De geest werkt door Petrus heen. Het gaat om Petrus, het gaat om Cornelius en het gaat om u, jou en mij. Wij moeten het anders doen. Het koninkrijk wordt zichtbaar, voelbaar in hoe wij dat handen en voeten geven. Werken van de geest. Het verandert het passieve wachten op de nieuwe koning in een actieve houding. Om dat koninkrijk te verkondigen en te laten zien. Want daar zit ook de boodschap van vandaag. Bezield door de geest mogen ook wij in de rij gaan staan. Ons verbinden met mensen die het moeilijk hebben. In al die grote of kleine rijen die we in onze samenleving kennen. Er zijn voor de ander. En dat hoeft niet per se groots en meeslepend te zijn. Dat kan in hele kleine dingen zitten. Het begint misschien wel gewoon met zachtmoedigheid, waar Jesaja het over had. In gesprekken thuis, op het werk, in de buurt, in de kerk. Zachtmoedigheid is geen zwakte, maar de kracht van de dienaar. Het betekent ook dat we oog moeten hebben voor het geknakte riet, waar Jesaja het over heeft. Wie voelt zich alleen? Wie worstelt in stilte? Soms is een appje, een kop koffie of een luisterend oor al genoeg om iets van het koninkrijk van God te laten zien. Het vraagt ook dat we de begrenzingen in ons denken durven los te laten. Dat we ons afvragen, wie is de Cornelius in mijn leven? Iemand die anders denkt, anders leeft, anders gelooft? Durf ik te luisteren? Durf ik te ontdekken dat God misschien al lang bezig is in het leven van de ander? We hoeven het koninkrijk niet te maken. We mogen meebewegen met wat God al doet en daar een steentje aan bijdragen. Iets van zijn plan laten zien. Grenzen oversteken. En het anders gaan doen. Zachtmoedig, open, helpend, luisterend, hoopvol. Daarmee kan de wereld veranderen. En kan het plan van God heel concreet handen en voeten krijgen. En daarbij mogen wij ons gesteund weten. God zegt tegen ons wat hij tegen zijn dienaar zei. Ik neem je bij de hand. Ik zal er zijn. Het zijn de werken van de geest. Het is de vonk die overspringt op allen die geloven. Leven van de wind. Samen kunnen we een andere wind door de wereld laten waaien. Als je door de geest laat leiden en het anders gaat doen. Laten we klein beginnen. De grens oversteken en het gaan doen. Dat is genoeg, meer dan genoeg. Gewoon anders. Amen. We gaan zingen over de geest, over de werken van de geest, over het leven van de wind, over kracht en over nieuw leven, over hoe het gewoon anders kan.
Thank you.
kinderen zijn weer terug. Welkom, ik hoop dat jullie het goed hebben gehad. We gaan luisteren en kijken en misschien wel meezingen naar een lied. Kleine witte duif uit het hemelhuis. Het is tijd voor de collecte en voordat we zometeen het berichtje op de beamer laten zien, wilde ik een kort gebed uitspreken. Eeuwige God, wij danken u voor alles wat wij uit uw hand ontvangen. Zegen de gaven die wij nu samenbrengen. Aanvaard ze als teken van onze toewijding aan uw koninkrijk. Laat ze vrucht dragen waar nood is. Gebruik onze gaven en ons leven tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. Zometeen bij de uitgang is er voor degene die de Skipio-app niet gebruiken ook gelegenheid om uw gaven te geven. En van harte aanbevolen de noodhulp aan Oekraïne. En Kees vertelde net al iets over volgende week thuis op de koffie, waar de tweede collecte voor bedoeld is. We gaan bidden. We zullen voorbeden doen en een stil gebed hebben en daarna samen onze Vader bidden. Laten we bidden. Lieve God, wij danken u voor al het goede dat wij steeds weer van u ontvangen. Voor dagelijks brood en een dak boven ons hoofd. Voor werk dat we doen mogen, thuis, in uw gemeente en daarbuiten. Maar vooral willen we u danken voor liefde in ons leven. Mensen om ons heen die van ons houden. en van wie wij kunnen houden. Ouders, kinderen, familie en vrienden. Liefde die gedragen wordt door uw liefde. Liefde die ons hebt laten zien door Jezus, uw Zoon. Goede God, wij bidden voor onze wereld. Voor alle plaatsen waar mensen elkaar verliezen. Door oorlog, onrecht en verdeeldheid. Zegen allen die werken aan vrede en recht. We bidden voor een ieder die in de rij staat. Hopend op een beter leven. Op meer geluk en meer liefde. We bidden voor wie leven in armoede. Voor wie eenzaam zijn. En voor wie iemand moet missen. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor de familie Thijssen. Nu Ria Thijssen is overleden en zij zonder haar verder moeten. We bidden voor haar man, de kinderen en een ieder die haar nu moeten missen en om haar heen stond. Wees nabij met troost en kracht. Heilige Geest, beweeg ons tot liefde, recht en nieuwe wegen, omdat het anders kan en u ons roept om dienaar te zijn. In Jezus' naam. In stilte bidden we. Noemen we de dingen die ons persoonlijk bezighouden. Dit alles samenvattend in het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Behoed en bewaar jij ons, lieve God. Het staat niet in het liedboek, maar we hebben het al eens eerder hier gezongen.
hebben nog een vierde couplet, Henk. Mogen wij voor elkaar een zegen, hè, voor onze omgeving een zegen zijn. Bij alles wat ons te doen staat. Alles wat we beleven mogen. Alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar in onze omgeving een zegen zijn. Zachtmoedig, dienend en over de grenzen heen. In het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar en onze omgeving een zegen zijn. In beweging komen. Voor een ieder die in de rij staat. Om iets te laten zien van het plan met deze wereld. Gewoon omdat het anders kan. En zo geloven wij dat God ons zal zegenen en beschermen. Het licht van zijn gelaat over ons doet schijnen en ons genadig is. En zo bidden wij dat de Eeuwige ons zijn gelaat zal toewenden. En ons vrede geeft.